Het is goed om elkaar weer te ontmoeten op deze eerste zondag van het nieuwe jaar. Gelukkig nieuwjaar, gezegend nieuwjaar, dat wensen we elkaar toe. En als je de weg met God gaat, dan is er zegen. Ook als het af en toe stormt. Ja, ik dacht erover na en ik bad en ik dacht en ik bad en ik dacht, waar zal ik over spreken vanmorgen? En aan de ene kant was daar het onderwerp van de wijze. Dat hoort bij morgen, 6 januari. En het liedje ging daar ook nog over, de ster volgen. Ik vind het ook een heel mooi onderwerp. Weet u, zoveel onderwerpen zijn aantrekkelijk om erover na te denken, om erover te bidden en met jullie te delen. Uiteindelijk heb ik toch voor iets anders gekozen. En dat is Psalm 90. Psalm 90 wordt ook wel genoemd de oudejaarspsalm. Is er iemand van jullie die op oudejaar, dit is geen test of u bent niet gezakt of zo, maar is er iemand van jullie die op oudejaarsavond Psalm 90 heeft gelezen? Ja. 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 Het is een oude gewoonte in heel veel kerken. Ik denk met name reformatorische kerken en misschien ook wel evangelische kerken. Ik weet dat mijn vader dat vroeger ook vaak deed. Op oudejaarsavond lazen we dan Psalm 90. Het moet niet, het moet niet, hè? Het moet niet. Het is een mooie gewoonte. Wij hebben ook iets uit de Bijbel gelezen, maar een andere psalm. Maar ik ging Psalm 90 nog eens lezen en ik dacht, ja, oudejaarspsalm, nieuwejaarspsalm. Ik neem hem mee naar het nieuwe jaar. En als je in de Bijbel kijkt, dan zie je dat Psalm 90 en Psalm 91, die horen eigenlijk bij elkaar. Sommigen zeggen, alles is door Mozes geschreven, anderen hebben daar weer andere ideeën over. Dat is niet zo belangrijk. Maar de toon van de psalmen lijkt een beetje op elkaar. Eigenlijk is Psalm 90 meer een wat sombere psalm, een soort waarschuwing. En Psalm 91 is meer een psalm van vreugdevolle dingen. Het is veel te veel om dat op één morgen in één preek te stoppen. En ik heb er toch voor gekozen om even naar die Psalm 90 te kijken. Maar ik verklap u alvast iets, dat regeltje zijn trouw is een veilig schild, dat komt uit Psalm 91. Hé, hey, daar is Gerrit, welkom Gerrit, fijn dat je er bent. Ik lees voor u Psalm 90 en die heb ik niet op de sheet staan. Psalm 90. Een gebed van Mozes, de Godsman. Heer, u bent ons een toevlucht geweest, van geslacht op geslacht. Nog voor de bergen waren geboren, voor u aarde en land had gebaard, u bent, o God, van eeuwigheid tot eeuwigheid. U doet de stervelingen terugkeren tot stof en zegt, keer terug, mensenkind. 1000 jaar zijn in uw ogen als de dag van gisteren die voorbij is, niet meer dan een waken in de nacht. U vaagt ons weg als slaap in de morgen, als opschietend gras dat ontkiemt in de morgen en opschiet en 's avonds verwelkt en verdort. Wij komen om door uw toorn, door uw woede bezwijken wij. U hebt onze zonden voor u geleid, onze geheimen onthuld in het licht van uw gelaat. Al onze dagen gaan heen door uw woede. Wij beëindigen onze jaren in een zucht. 70 jaar duren onze dagen, of 80 als we sterk zijn. Het beste daarvan is moeite en leed. Het gaat snel voorbij en wij vliegen heen. Wie kent de kracht van uw toren? Wie vreest oprecht uw woede? Leer ons zo onze dagen te tellen, dat wijsheid ons hart vervult. Keer u tot ons, Heer, hoe lang nog? Ontferm u over uw dienaren. Vervul ons in de morgen met uw liefde. Laat ons van blijdschap juichen al onze dagen. Geef ons vreugde. Vergoed de dagen dat u ons kwelde, de jaren dat wij ellende doorstonden. Toon uw daden aan uw dienaren. Maak uw glorie bekend aan hun kinderen. Laat ons uw genade zien, Heer onze God. Bevestig het werk van onze handen. Het werk van onze handen, bevestig dat. Tot zover. Heel veel in één psalm. Veel te veel zelfs in één psalm om vanmorgen helemaal met jullie door te nemen. Ik laat even zien de thema's van psalm 90 en dan ga ik een paar gedachten geven over het laatste gedeelte. De thema's. Het gaat eerst in vers 1 en 2 over het eeuwige bestaan van God. Hij was, hij is, hij zal zijn. Geen begin, geen einde. Als kind kon ik daar mijn hoofd over breken en denken, hoe kan dat? Ik kon niet begrijpen wat betekende van eeuwigheid tot eeuwigheid. Kan ik het nu wel begrijpen? Nee, ik kan het nog steeds niet begrijpen. Maar ik kan het wel loslaten dat ik het niet begrijp. Want God is niet in een vakje te passen. Het tweede stuk van de psalm gaat over de korte duur van het menselijk bestaan. Nou, daar zijn we allemaal mee op de hoogte. En misschien is het ook jullie zo vergaan dat in de laatste weken van het oude jaar mensen je zijn ontvallen. Sommigen 70 of 80 of 90. En anderen misschien veel jonger. Het menselijk bestaan is kort. En als je er tegenaan kijkt, als je jong bent, denk je, nou, 70, 80 jaren, wauw. Als je terugkijkt, ook zij die ouder zijn, dan zeggen we, wat gaat het snel, wat gaat het snel. Ik wil de tijd wel vasthouden, maar het gaat zo snel. Net als gras wat opkomt, zegt de psalmist, en weer verdort. Sommige mensen worden oud. Heel oud. We hebben het hier over 70 en 80. Ik kreeg van de week bericht van iemand, Arjen Lok heet hij. Niet Arjen Lok van de EO, maar Arjen Lok van Wycliffe Bijbelvertalers. Goede vriend van ons. En hij stuurde een mailtje dat zijn moeder van 95 was overleden. 95 en bijna tot het einde helemaal goed geweest. Ze had 7 kinderen aangetrouwd, en kleinkinderen, achterkleinkinderen. En om haar sterfbed waren alle 7 kinderen aanwezig. Dat is prachtig. Een werkelijk voltooid leven. Maar soms krijg je ook berichten van iemand die veel jonger zijn gestorven. Je begrijpt het niet. En ik zeg ook wel eens, dat is niet eerlijk. Maar zo rekent God natuurlijk niet. Dat is een menselijke reactie. Maar of je nou 40 jaar of 60 of 70 jaar leeft, het is toch maar een korte duur. Als je denkt aan de schepping, de schepper, dan is het snel voorbij. En dan de volgende verzen van 7 tot 11, die gaan over de toorn van God. Daar heb ik net over gelezen. Ik heb het u voorgelezen. En ik ga daar niet uitgebreid over preken vanmorgen. Ik wil wel één ding zeggen wat ik geleerd heb door deze psalm te bestuderen. Als je dit leest, dan denk je, oh, is dat onze God? Oh. Maar eigenlijk moeten we deze psalm vooral lezen met de achtergrond van de tocht van de Israëlieten door de woestijn. 40 jaar lang hebben ze gezworven en nog langer, omdat ze ongehoorzaam waren. Omdat ze God niet geloofden, niet vertrouwden. En dan komt God met zijn toren. Het is goed om te weten dat God die kant ook in zich heeft en dat hij er soms ook is. Niet alle slechte, moeilijke dingen die gebeuren zijn per se Gods toren. Daar moeten we ook voorzichtig mee zijn. Maar er is een boze en een donkere kant aan het leven. Maar ik ben wel heel blij dat de psalm zo niet eindigt. Want het laatste gedeelte gaat erover dat de psalmist eigenlijk weer in een goede relatie is met God. Er is een tijd van toorn geweest, maar die tijd is voorbij. En als je in je eigen leven het gevoel hebt van, ja, ik was weg bij God en duisternis, dan mag je ook weten dat dat weer voorbij gaat. Maar je mag het niet plakken op ziekten of omstandigheden. Dat mag je niet doen. Alleen God weet alles wat in het verborgen is. En wij mogen elke dag in vertrouwen leven dat hij bij ons is. En dat zijn toorn is afgewend door het offer van Jezus. Daar hoeven we niet steeds over te piekeren. Ik hoorde eens een preek van iemand en dat stak mij heel erg. Die wist te vertellen waarom sommige landen veel moeilijkheden hadden en andere landen in de wereld niet. En dat had dan te maken met de toorn van God en dat was dan wat ze verdiend hadden. Lieve mensen, als we kijken naar wat we verdiend hebben, dan is het met niemand van ons goed. Maar als we naar het kruis kijken, wordt het voor iedereen goed. En ook de mensen die dat nog niet ervaren hebben. Daar mogen we voor bidden dat ze in die herstelde relatie met God komen. Nu, het laatste gedeelte van de psalm vond ik voor deze keer het meest bemoedigend en het meest aansprekend. En dus over dat vierde punt, die relatie met God en mij en u, daar is nog iets over te zeggen. En ik heb deze keer iets gedaan wat ik niet zo heel vaak doe, maar bij elke gedachte, elk gebed, want dit is eigenlijk een gebed, heb ik een paar vragen gesteld. Hoeft u niet hardop te antwoorden, maar mag u voor uzelf meenemen. Dit is het gebed van een mens die in vrede met God leeft, van wie de relatie hersteld is. En dan lees ik eerst die mooie woorden. Leer ons zo onze dagen tellen, dat wijsheid ons hart vervult. En dan stel ik de vraag, wat tellen wij? Tellen wij hoeveel geld we nog hebben? Tellen wij hoeveel succes we hebben, hoeveel keer we op vakantie konden gaan of noem maar op. Mensen kunnen vol zijn van alles en nog wat. Maar de psalmist zegt, leer ons zo onze dagen tellen dat wijsheid ons hart vervult. Dat is dus een manier van kijken naar je leven en je dagen tellen. Je weet niet hoeveel je er nog hebt. Maar bij elke dag mag je denken, dit is de dag die God mij geeft. En als je deze dag aan God geeft en je leven aan God geeft, dan is het een zinvolle dag. Dan is het een dag die geteld mag worden. Ook als je ziek bent, ook als je dingen niet meer kunt. Maar als je 's ochtends wakker wordt en zegt, mijn leven is van u, deze dag is van u, dan telt die dag bij aan de goede dagen in je leven. Niet omdat je je goed voelt, want soms voel je je niet zo goed. Maar het is een goede dag omdat Hij er is. Omdat Hij je nog een dag geeft. Wat tellen wij? Wat vervult ons hart? De psalmist zegt, als je nadenkt over de dagen van je leven, dan mag je hart gevuld worden met wijsheid. En wijsheid, dat is Jezus. Dat Hij in onze gedachten, in ons hart mag zijn. Elke dag, als wij de dag beginnen. En eigenlijk de volgende regel uit het gebed zegt hetzelfde. Vervul ons in de morgen met uw liefde. En ook dan is weer de vraag, waar beginnen we de dag mee? Waar begint u de dag mee? Ik weet wel wat ik doe. Ik zit vaak te denken, oh, ik moet dit en ik moet dat en ik moet dat. Dan ligt John nog even te slapen. En dan zegt hij, jij bent zeker alweer in je gedachten bezig, hè? Met allemaal wat moet gedaan worden. Ja. En ook ik moet leren om te zeggen, de dag begint. En natuurlijk moet er een heleboel gedaan worden. Maar ik wil eerst met zijn liefde gevuld worden. Dan kan ik de dag en alle klussen en taken van deze dag aan. Hoe ziet onze dag eruit als de liefde van God in ons woont? Dan kijken we anders naar dingen. Sommige mensen gaan aan het eind van de dag bidden en dat mag. Dank Heer voor deze dag. Maar het is natuurlijk ook heel goed om 's ochtends te bidden. Dat mag je aan tafel doen of in je bed of bij je bed of... Het is geen voorschrift, maar wel een houding en openstellen voor de liefde van God. Want als ik vol ben van zijn liefde in de morgen, dan kijk ik anders tegen de taken aan, maar dan kijk ik ook anders naar de mensen. Onze omgang met anderen ziet er anders uit als we de dag met Gods liefde beginnen. Is niet makkelijk, zeker niet als je net iets hebt meegemaakt. Dan zit dat nog in je hoofd en dan ben je nog boos. En om dan te zeggen, Heer, deze dag is van u. Laat dit zo'n wijze dag worden. Een dag vol van uw wijsheid, vol van uw liefde. Dat is een uitdaging. Maar na deze psalm heb ik mij meer dan ooit voorgenomen. Ja, zo wil ik mijn dag beginnen. De volgende gebed is, geef ons vreugde. Ik haal het allemaal letterlijk uit de tekst. Geef ons vreugde. En mijn vraag is, zijn wij ook boos over van alles en nog wat? Boosheid is een thema van deze tijd. Valt het u ook op? Allemaal mensen die boos zijn over van alles en nog wat? Dragen gele hesjes, demonstreren. En ik heb het nu niet over of het goed is of niet goed is, maar dan valt mij iedere keer op dat er zoveel boosheid is. En ook in ons eigen land. Er gebeurt weer wat, er wordt weer wat gezegd. Nou, je hoeft het niet altijd overal mee eens te zijn, maar die boosheid. Ik lees wel eens wat op Facebook, moet je niet te veel doen. Je wordt er soms blij van en soms heel verdrietig. En ik las van een meisje die vroeger op Azusa heeft gezeten. En zij schreef zulke boze woorden. Over Zwarte Piet was het in dit geval. Want dat is eigenlijk niet het allerbelangrijkste. En ik schrok van haar boosheid. En ik had de neiging, ik doe het even met mijn handen voor, om gelijk terug te mailen. Nou, het meeste daarvan heb ik in mijn leven wel afgeleerd. Omdat mailtjes meestal niet goed werken. Brieven ook lang niet altijd. Dus ik heb gewacht. En toen gaf de Heer mij liefde in mijn hart voor haar. Want ik weet ook, niet alleen bij haar, maar bij heel velen, dat onder die boosheid van boos over dit, boos over dat, protesteren tegen dat, dat daaronder een andere laag zit. Dat is de laag van verdriet, teleurstelling, pijn. Ja, daar kan ik niks mee hoor, met die pijn. Ja, ik ben eigenlijk ook wel boos op mijn vader. Maar daar kan ik ook niks meer mee, want die leeft dan niet meer. Of, noem maar op. Pijn zit vaak dieper in ons hart, een diepe laag. Je kan er niks mee. Maar ineens is er een discussie op de televisie of op internet of op Facebook. En dan kan je al je boosheid afreageren. En dan zie ik zo vaak dat de boosheid die naar buiten komt, een verbinding heeft met het verdriet en de pijn van binnen. De Heer gaf mij liefde voor deze jonge vrouw. En ineens wist ik ook hoe het kwam dat ze zo boos was op een manier die ik totaal niet van haar verwacht had. En ik herinnerde me dat ik een half jaar geleden op Facebook ook een berichtje van haar las over het overlijden van een broer, hoe heftig dat was. En ineens begreep ik haar verdriet en ook haar boosheid. Daarmee praat ik het niet goed, maar het is wel goed om soms te kijken, waar komt toch die boosheid vandaan? Soms ben je verontwaardigd. Dingen zijn niet recht, dingen zijn krom. Een aantal van jullie maken dat ook mee. Op je werk of met je uitkering of met hulp aanvragen. Dingen zijn niet altijd recht. Soms zijn we verontwaardigd en zelfs boos. Dat mag. Maar het mag niet blijvend zijn. Het mag geen bittere wortel bij ons doen groeien. Want een bittere wortel maakt jou ziek, maakt je omgeving ziek, maakt de gemeente ziek. Laat ons uw genade zien. En dan is weer de vraag, waar kijk je eigenlijk naar als je bezig bent overdag met de dingen die gebeuren, met de dingen die je leest? Waar kijk je naar? Zie je de genadevolle hand van God in heel veel zaken? Oh, dat andere zien we ook. Moet je ook niet negeren. Je hoeft ook niet je kop in het zand te steken. Maar Heer, laat ons vooral zien daar waar uw genade werkzaam is. En die is gelukkig nog wereldwijd werkzaam. Waar is onze aandacht op gericht? En dat is echt ook een uitdaging voor mezelf. Natuurlijk lees je nieuws en je leest boeken over de geschiedenis, tenminste dat doen wij graag. En dan zijn er dingen waar je echt verontwaardigd over kunt zijn en boos over kunt zijn. In onze tijd, in de vroegere tijd. Mensen veranderen eigenlijk niet. Maar het is ook fantastisch als je iets mag zien van de genade van God, die altijd ook werkzaam is geweest. Heer, u bent ons een toevlucht geweest van generatie tot generatie. En als laatste gebed, want het zijn eigenlijk 5 regels uit een gebed die ik er voor u heb uitgehaald, zegt de psalmist: bevestig het werk van uw handen. En ik heb daar dat zinnetje bij gezet en ik zet het vaker. Wat gedaan werd uit liefde tot Jezus, dat houdt zijn waarde en zal blijven bestaan. Het staat niet zo in de Bijbel, voor het geval u het op gaat zoeken. Het is een oud lied uit Johan de Heer. Maar het is wel een lied van troost en bemoediging. Voor mij, voor mensen die met een bepaald werk moeten stoppen. Ik heb vrienden die hebben jarenlang in een evangelisch werk gewerkt. Het hele werk is opgedoekt, weggedaan door boze mensen. En dat is de tweede keer dat zij dat meemaken. En ze hebben geen huis en geen werk. En dan denk je soms, nou, waarom heb ik het allemaal gedaan? Er is niets van overgebleven. Wij hebben dat ook meegemaakt met onze school. Er is veel overgebleven, maar er is niks nu meer. En dan elke keer weer pak ik die zin. Als het gedaan is uit liefde tot Jezus, dat wat gedaan is, dan houdt het zijn waarde en zal blijven bestaan. God zegent het werk dat zijn hand begonnen is. Bevestig het werk van uw handen, ook hier in de gemeente. We zouden graag meer mensen op zondagmorgen zien, is helemaal waar. ik bid daar ook om. Maar tegelijkertijd hebben wij de laatste weken zoveel contacten gehad met mensen die ons laten weten. Hey, zijn jullie er nog? Kunnen we nog even bij jullie terecht? Kunnen we nog even bij jullie schuilen? Ja, soms is het maar even. En wij zeggen niet, ja, mag wel hoor, maar dan moet je wel in de kerk komen. Nee, we zijn er gewoon voor de ander. En dat mogen jullie ook doen. Gewoon er zijn voor de ander. Wat gedaan wordt, wordt uit liefde tot Jezus. Als je aan al deze dingen denkt, dan denk je, dit is een mooi gebed. En het is een gebed, een vraag, maar het is ook een uitdaging. Het is ook een uitdaging. Heer, kan ik zo leven dat ik uw goedheid zie, dat ik uw liefde tot mij neem in de morgen, dat ik uw genade zie, dat ik vreugde beleef aan deze dag. Nou, soms lukt het, de ene is ook wat sterker van aard of wat optimistischer, soms lukt het niet. Oh help, dan heb ik gefaald, dan pas ik niet in deze psalm. En toen moest ik denken aan dat wat er nog weer bovenuit gaat. En dat is dat vers uit de volgende psalm, waar ik mee begon, wat de titel was. Zijn trouw is een veilig schild. En ik dacht eraan dat als de dingen niet lukken, ik heb het ook opgeschreven, als de dingen niet lukken, als ik val of faal, als alles tegen zit. En dan heb je zulke mooie woorden gezegd, Connie, op nieuwjaarsmorgen. Maar ik kan het helemaal niet, of ik ben gevallen, of ik ben gestruikeld, of het is helemaal niet gelukt. Nou, dan kan ik wel naar huis gaan. Dan kan ik mijn Bijbel wel dichtslaan. En dan mag je doorlezen. Dan mag je doorlezen naar de volgende psalm. Heel veel mooie beloften. Maar deze trof mij. Zijn trouw is een veilig schild. En ik moest eraan denken dat een schild is om je heen en dat beschermt je. En waardoor worden wij nu beschermd in 2020? Door zijn trouw. Anneke zangdienst, en zo kwam ik ook op de lijn van Gods trouw. We kunnen elkaar aanmoedigen met al die wijze woorden die ik gesproken heb. Als u ze wijs vindt. Maar ja, ik kan het toch niet helemaal zelf en u ook niet. Maar God is daar en hij is trouw. En hij maakt een schild om ons heen. Zodat we niet aangevallen worden. Zodat ook al wankelen we af en toe, we niet ten onder gaan. Zijn trouw is een veilig schild. Dat wens ik jullie toe. Ik wens het jullie toe, maar eigenlijk is het zo. Het is zo. Of je het nu pakt of niet, of gelooft of niet. Zijn trouw is om je heen. En als het niet lukt, en als je struikelt, en als je moe bent, en ontmoedigd bent, zijn trouw is als een schild. Amen.